En ik ben zo blij dat ik de Bijbel nog steeds mag openen. En ik wil u vertellen deze morgen dat ik geloof van kaft tot kaft. En er zijn heel wat aanvallen momenteel ook weer op de eerste drie hoofdstukken van Genesis. Want dat is het basisgedeelte van de Bijbel. En ik wil u bekennen vanmorgen. Ik geloof nog steeds dat de Heer in 6 letterlijke dagen de aarde geschapen heeft. Dat het historisch is, Genesis. En als we zien hoe vaak dat in het Nieuwe Testament terugkomt, dat er naar verwezen wordt. Voor mij is Genesis historie, duidelijk. Ik blijf trouw, ik wil trouw blijven aan het woord van God door de genade van de Heer. En we mogen het openen vanmorgen. Johannes 13. We lezen vanaf vers 1. Dat staat boven de voetwassing. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, van de maaltijd op. En hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgorde zich daarmee. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met het doek waarmede hij omgord was. Hij kwam dan bij Simon Petrus en deze zeide tot hem: Heer, wilt gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. En daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weder plaatsgenomen had, zeide hij tot hen: Begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Gij noemt mij meester en heren, en gij zegt dat terecht, want ik ben het. Indien nu ik, u heren en meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn meester, noch een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. Tot zover. Het is de vooravond van het paasfeest. En de liefdesuiting van de Heere Jezus aan zijn discipelen komt hier tot een hoogtepunt. De liefde van de Heere Jezus die wordt beheerst door woorden en daden. En wanneer betoont liefde zich het meest sterk of het meest teer? Bij een afscheid. Dus nog even denken, ik heb mijn dochter van, die was toen 18, eens een keer op het vliegveld afgezet. Toen ging ze naar Australië voor een half jaar. Nou, dan merk je pas hoe sterk die liefde is, hè? Bij een afscheid. En de liefde van de Heer Jezus is geen gevoel van een moment, maar dat is een keuze van hem. Een welbewuste keuze. Hij wil dat wij gedragen worden door die hartslag van God. Die hartslag van God, die klopt van liefde. En dat is het unieke van de Zoon van God. Hij is de hartslag van God, om het nu zomaar eens even te zeggen. Hij was bereid om op het toppunt van, of eigenlijk om het toppunt van zijn liefde te laten zien. We hebben het al gehoord vanmorgen een paar keer, door aan het kruis te gaan. En als teken hiervan gaat hij nu de voeten wassen van zijn leerling. En u mag meekijken. Als we nu zien van vers 2 tot 5, dan zien we dat Judas precies het tegenovergestelde doet van de Heer Jezus. Judas die gaat een duivelswerk doen, want hij had inmiddels al voorbereidingen getroffen om de Heer te gaan verraden. En in die tijd van Jezus werden voor het eten de voeten gewassen. Waarom? Omdat die voeten stoffig waren en natuurlijk ook door het vuil van de straat. Voeten wassen betekende voor een Jood in die tijd dat je in aanraking was geweest met onreinheid, met het vuil van de straat, met het vuil van de wereld. Wij hebben daar niet zo'n probleem mee, want wij hebben straten die verhard zijn. We hebben meestal dichte schoenen. En als we onze voeten wassen, dan doen we dat zelf, tenzij we hulpbehoevend zijn. Of als we misschien eens worden opgenomen in een ziekenhuis. En op dat moment, misschien had het te maken dat het de vooravond van de Pascha was, of het Pascha, was daar geen slaaf aanwezig om dit werk te gaan doen. Dus er was niemand. Maar liever dan zich te vernederen, waren de discipelen allemaal met hun stoffige voeten aan tafel gegaan. Want wie op zou staan om de voeten van de ander te wassen, die zou daarmee zeggen, ik ben de minste. Ik ben de minste van jullie allemaal en ik tel nauwelijks mee. Hoe zal dat geweest zijn? Er zal niet veel gesproken zijn. Er zal een afwachtende houding geweest zijn van wie gaat dat hier nu doen, die voeten wassen? En wie wil er nou een voetveeg zijn? Toch niemand. Wie wil dat? En wat zien we dan in vers 4 en 5? Dan staat Jezus op. Hij doet zijn bovenkleding uit. Hij doet nederig een eenvoudige linnen schort om zijn middel. Die werden ook gebruikt als handdoek. Hij giet water in een ronde waskom. Ik heb even nagekeken, dat was een ronde waskom. Hij bukt zich voor de voeten van de discipelen. Hij wast de voeten van de discipelen met zijn handen. En hij droogt het dan af met die schort die hij om had gedaan. En als je nu kijkt naar vers 3... staat, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God was uitgegaan. De Heer Jezus was zich bewust wie hij was. Grote macht, de Zoon van God. Majesteit, we hebben het vanmorgen gezongen. Heerlijkheid. En wat gaat hij doen? Hij gaat dat werk doen van een slaaf. Niemand was opgestaan om die slaventaak van de Heer Jezus over te nemen. Er had toch wel iemand kunnen zeggen toen ze de Heer bezig zag, oh Heer, zal ik dat nu maar doen, want u moet dat toch niet doen. Volgens mij is dat niet gezegd. En dan in vers 6 en 7, dan komen we weer bij Petrus terecht. Want dan wordt het zwijgen plotseling doorbroken. Die Petrus, dat was toch een speciale man. Hij was totaal, maar dan ook totaal verbouwereerd door deze situatie. En wat zien we dan? Hij wil Jezus voorschrijven wat hij moet doen. Hij wijst wat Jezus wil doen volledig af. Was dat dan schaamte van Petrus, dat voor zijn voeten of? Ik weet het ook niet. Hij begrijpt het gewoon niet. Hij begrijpt niet waarom Jezus zijn voeten wil wassen. En dat komt niet alleen maar door het impulsieve karakter van Petrus dat hij dat in één keer zegt, dat moet je bij mij niet doen. Ik denk ook niet dat het bij Petrus onwil was. Ik denk ook niet dat het onverschilligheid was. Maar dat Jezus dit gaat doen, dat is voor hem een totaal omgekeerde wereld. Ik heb laatst eens gesproken over dat gedeelte dat zijn broer Andreas naar Petrus kwam. En dat hij dan zegt, wij hebben hem gevonden. We hebben de Messias gevonden. Daarom, als je iets voorstelde, dan ging je nooit een slaventaak doen. En zeker niet als je de Messias was. En nog een stapje verder, als je de schepper van hemel en aarde bent om dit werk te doen. Want waarschijnlijk heeft hij ook gedacht, godsdienst, dat betekent toch eigenlijk dat mensen God moeten dienen. En toch niet dat God mensen moet dienen. Ik geloof toch niet dat Petrus er hier negatief uitkomt. Want dit verzet van Petrus is uit respect voor de Heer Jezus. We zien datzelfde respect bij Johannes de Doper. Die vond ook dat hij niet goed genoeg was om de schoenriemen van Jezus los te maken. En toch, Petrus die moet eerst gehoorzamen voordat hij gaat begrijpen wat de bedoeling is. Dat is moeilijk. Maar ja, hij moest het, want Jezus zegt hier nog, gij zult het later verstaan. Petrus, die snapte niet dat dit deel van Jezus' vernedering, de voetwassing, paste bij zijn lijden en zijn sterven. Een totale vernedering van de Zoon van God. Dat is een houding. En die Petrus, de man die zoveel energie had, die man die zoveel liefde in huis had, die moest leren om te ontvangen van God. Want als hij niet iets wilde ontvangen van God, dan zou hij het ook later niet kunnen doorgeven. We hebben hier vanmorgen gezongen, ik heb verschillende mensen gezien met de handen omhoog geheven. En dat vind ik toch zo'n mooi symbool, dat je eigenlijk tegen God zegt, heel nederig, Heer, wilt u mijn lege handen maar vullen, zodat ik met hetgeen u mijn handen vult, u kan eren en u kan verheerlijken. Vernedering. Bent u wel eens vernederd in uw leven? Dat vind ik heel erg. Ik ben wel een aantal keer vernederd in mijn leven. Maar dat is zeer zwaar. Zeer zwaar. En Jezus die kan zich hier als de Zoon van God vernederen. Ik begrijp er echt niks van. En toch doet hij het. Dus wat is dat ontvangen? Iets ontvangen van de Heer. Dat is eigenlijk je hart openen. En die liefde van hem bij je binnenlaten, dat is het. En dan komen we in vers 8 tot 10. En dan zien we dat die Petrus ook weer een man is van uiterste. Eerst zegt hij niet doen. Blijf van mijn voeten af, om het nu zomaar even te zeggen. Maar dan slaat hij over naar de andere kant. En dan zegt hij niet alleen mijn voeten, maar mijn hele lijf. Jezus gaat daar eigenlijk door de knieën. Want anders kan hij de voeten van de discipelen niet wassen. Zover reikt zijn eindeloze liefde. Dat hij voor ons, mag ik het zo zeggen, door het stof wil gaan. Waarom? Omdat hij ons wil dienen tot het uiterste. Dat heeft hij ook bewezen. En wie die liefde van Jezus niet verstaat, maar er zich geërgerd van afkeert, zoals Judas hier, die ontgaat het echte leven. Die ziet het niet. En daarom zegt Jezus, als ik jou de voeten niet was, dan heb je geen deel aan mij. Dat is erg. Dan gaat de liefde aan je voorbij. En dan blijft je leven vuil. En blijft je leven gesloten voor God. Toen ik de eerste keer het evangelie vertelde aan mijn broer, had hij die houding die ik zojuist gezegd heb. Hij heeft zich er geërgerd van afgewend tot de dag van vandaag eigenlijk. Dat is heel tragisch. Wat vraagt de Heer dan vandaag van ons? figuurlijk zou ik willen zeggen. Dat wij figuurlijk onze schoenen en onze sokken uitdoen om jezelf te laten zien. Om te laten zien wat er aan je kleeft. Om je open te zetten voor God. Om zijn liefde te aanvaarden en ook die liefde van hem, ja, de zuiverende gang in je leven te laten gaan. Ook nu die niet meer lijfelijk aanwezig is. Hij is nu aanwezig onder ons in de geest. De Heer stelt het enorm op prijs als wij ons voor hem willen verootmoedigen. Hij kan grote dingen doen in je leven. U en ik, we zijn het voor hem waard. Dat vind ik zo fijn. We zijn belangrijk. Waarom? Omdat God ons belangrijk vindt. Ik geloof dat niemand een minderwaardigheidscomplex mag hebben. Als je christen bent, dan ben je belangrijk omdat hij je belangrijk vindt. En Petrus die ziet niet in dat dit belangrijke werk van Jezus om de voeten te wassen, dat dat bij de vernedering van zijn lijden past. Dat was nodig om ze voorkomen te vernederen. Wie zich niet door Jezus laat wassen of wil laten wassen, kan er geen deel aan krijgen. Pas als iemand gewassen is, natuurlijk moet je eerst tot geloof komen. Heer Jezus heeft aan het kruis gehangen, is voor je zonde gestorven. Dan kun je een relatie krijgen en de vraag is, kun je dat dan toegeven dat je zondig bent? En kun je je ook laten helpen? En wil je je ook laten helpen? Maar één ding is zeker, ook als je christen geworden bent, dan hou je toch nog steeds je stoffige voeten. We zien dat ook in vers 9 en 10. Want Jezus zegt hier eigenlijk, wie zich de voeten laat wassen is geheel rein. En Jezus zegt eigenlijk, als ik voor jou door het stof ga, dan is dat voor mij genoeg. Was toch best moeilijk. Als je nu bijvoorbeeld uitgenodigd was voor een feest, moest je eerst je helemaal wassen, inclusief je voeten. En dan ging je weer met je open sandalen naar dat feest en dan had je weer stoffige voeten en dan moest je daar ook weer je voeten laten wassen. Met andere woorden, als je dat doortrekt, zou je kunnen zeggen, ook als christen heb je dagelijks reiniging nodig. Je moet slechts gereinigd worden van datgene wat je in het dagelijkse leven verontreinigt. De dagelijkse zonde. Daar mag je ook vergeving voor vragen. Dat is ook belangrijk. Maar we hebben ook gezien in vers 11 dat rein zijn, dat geldt niet voor iedereen. Want Jezus zegt dat er onder hen een verrader is. En wat zien we? Hij waarschuwt Judas nog in het laatste uur. En wat ik in één keer zag was, de Heere Jezus heeft ook de voeten van Judas nog gewassen. Met andere woorden, Judas had ook nog een kans. Jezus heeft zich ook diep vernederd voor zijn grootste vijand. Hij heeft zich ook vernederd door de voeten te wassen van Judas. Hij heeft zijn liefde ook aan hem betoond. Dat is onvoorstelbaar. Maar Judas wijst Jezus af. En daarom is hij niet rein. Daarom vertrekt hij in de nacht. Hij maakt een eigen keuze voor de duisternis met alle gevolgen van dien. En dan zien we in vers 12 en 13... dat na het voetenwassen dat Jezus zijn bovenklederen weer aantrekt en gaat aanliggen. En dan vraagt hij, begrijpt gij wat ik hier gedaan heb? En dan maakt hij duidelijk dat het wezen van die voetenwassing zelfverloochening is. Uiterste dienstbaarheid. Vernedering tot slavenwerk. De meester dient zijn onderdanen. Nogmaals, hoe uniek is deze koning? Welke machthebber zou dit doen voor zijn onderdanen? Het is de wereld op zijn kop. En als je christen wordt, dan ga je leven uit Jezus. En dan ga je ook die grootheid van Jezus laten zien aan een ander. Dan ben je ook bereid, ik kan het hier makkelijk zeggen, maar het is heel moeilijk, als het erop aankomt om je te vernederen. Dan hoef je je niet waar te maken. Je hoeft je niet waar te maken, want dan ben je al waar. Achter hem aanlopen en elkaar de voeten wassen, dat is in zijn voetstappen treden. En dan in vers 14 en 15 zegt Jezus: behoort ook gij elkander de voeten te wassen, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik gedaan heb. Hij legde alles af, zette alles in en diende zijn leerlingen, waarvan hij wist dat ze hem zo meteen in de steek zouden laten. Heeft hij toch gedaan, zelfs degene die hem zou verraden. En dit is een richtsnoer voor het onderlinge gedrag. De eindeloze liefde van God wil gedeeld worden en wij zijn degene die dat kunnen uitdelen. En die eindeloze liefde van God die bereikt ook iets als we dat op een dergelijke manier uitdelen. Daar ben ik van overtuigd. Zonder die eindeloze liefde van Jezus kun je dat niet opbrengen. Van nature kan ik niet opbrengen om nederig te zijn, want ik wil zelf koning zijn. Wat ik gedaan heb, zegt Jezus, is een voorbeeld voor jullie. En dan legt hij een hele sterke nadruk op woorden, op die twee woordjes. Ik en gij. Elkaar nederig dienen is de plicht van elke christen. En als je je dan geholpen weet door de Heer, en als je dan gewassen bent door de Heer, dan ontvang je ook die kracht en die nederigheid die je nodig hebt om een voetenwasser te worden. En dat is een liefhebben tot het einde toe. Jezus heeft dat ook gedaan, tot het einde toe. En zo verwacht hij dat ook van ons, om te doen wat Jezus van ons vraagt. En die voetwassing die staat model. Jezus deed het voor ons en hij deed het ons voor. Die twee dingen. We hebben het vanmorgen ook gezien. Ik citeer het nog eventjes hier. Matteüs 18 dacht ik dat was, hè? Dat Jezus zegt: ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen verzeker niet binnengaan. Dan staat er: wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Hij is de grootste in het koninkrijk der hemelen, omdat hij dit kon opbrengen. En hoe meer wij zullen dienen en ons vernederen, zullen we nog groter zijn. Dan zullen we groot zijn, niet als we onszelf laten dienen. Dat is het omgekeerde van deze wereld. En dan kijken we nog eventjes in Johannes 13 in vers 16. Zegt de Heer Jezus: twee keer voorwaar, een slaaf staat niet boven zijn Heer. Als ik dat doe als meester, hoeft er meer jullie, als dienstknecht. En als het voor mij niet te min is om het te doen, dan mogen jullie je zeker ook niet te groot voelen. En als je dat niet doet, dan laat je er eigenlijk mee zien dat je belangrijker bent dan ik. En dan krijgen we nog het slotwoord in vers 17. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. Weten is nog steeds niet genoeg, maar doen. Wat is daarvan de uitwerking? Zalig. Geluk. Vrede. Blijdschap. Dan ben je nu al zalig. Dan mag je van het leven genieten en al die onrust waar je in kunt zitten. Van vreugde en vrede. Petrus moest het leren om de hulp van zijn meester te ontvangen. Dat is een belangrijke les in deze geschiedenis. Amen.